Wij waren de vorige keer in Jericho. En vanavond willen wij er eens omheen lopen. Want wij gaan naar Joshua hoofdstuk 6. Ik heb geprobeerd u uit te leggen dat Jericho uitdrukking geeft in de Bijbelse geschiedenis aan deze tegenwoordige wereld, die er eigenlijk niet mag zijn, die er niet hoort te zijn, die diep in de afgrond hoort te liggen, zoals Jericho nou eenmaal, maar die er toch is en waar men ook de Heer kan ontmoeten, want daar hebben we vorige keer ook bij stilgestaan, dat de Heer door Jericho trok en daar zo het een en ander tegenkwam. En bovendien hadden we in Jericho van doen met die bron, weet u nog, die met dat ondrinkbare, het bittere, het giftige water dat zoet gemaakt werd enzovoorts. Alles een uitbeelding van die wereld waarin wij leven, waarop een vloek rust enzovoorts. Maar op een of andere wijze komt de Heer daar langs. En deze merkwaardige stad, op die merkwaardige locatie, op zowat het laagste punt van, nou ja, van het droge land dan, maar het laagste punt van de Araba, om zo te zeggen, van de slenk. Daar gebeurt zo het een en ander in deze zogenaamde palmstad. Maar in oorsprong leren wij over Jericho in Joshua, het boek Joshua, waar de kinderen Israëls als volk het beloofde land inkomen en er enige jaren over doen om dat dan te veroveren, min of meer. Maar de eerste plaats waar ze het mee van doen krijgen, de eerste stad waarmee ze van doen krijgen, is Jericho. Dat is in Joshua 6. En feitelijk wordt daarin, in dat hoofdstuk, Jericho aan ons geïntroduceerd. Voor het eerst, begrijp je me goed, in de voorgaande hoofdstukken van Joshua. Nou ja, officieel vanaf vers 3. trekken de kinderen Israëls, zoals dat heet, door de Jordaan. Daarmee trekken ze tamelijk officieel het beloofde land binnen. Die hangt nog een beetje, het is een beetje discutabel, omdat het beloofde land heeft ook wel degelijk betrekking op wat tegenwoordig Jordanië heette, wat nog vroeger Cisjordanië heette. En kortom, het over Jordaanse, het is wat lastig die term, maar we noemen het over Jordaanse als men vanaf het westen komt. Maar als de kinderen Israëls de Jordaan overtrekken, en dus over de Jordaan zijn, zijn ze van oost naar west vertrokken. Dus het is net andersom, maar goed. Ik weet wel dat als je vandaag, nou vandaag weet ik niet, maar gisteren dan, als je in de beloofde, als je Jordanië binnenkomt, kwam, dan stond er een groot bord: welkom in die Holy Land. Welkom in het Heilige Land, want je realiseert je dat misschien niet. Maar ja, het is het Heilige Land van de Bijbel. Net zo goed. Het zuidelijke gedeelte waarschijnlijk niet, omdat dat behoorde aan Edom, Moab en Ammon. Maar dan weer wat noordelijker, dan heb je Gilead. En dat is wel degelijk officieel ook Israël. Dus ja, het is enigszins omstreden, maar ook tegenwoordig Jordanië eigent zich graag deze titel toe, het Heilige Land. Maar Israël als zodanig, als volk, zou de Jordaan overtrekken. Dat is ook gebeurd en dus officieel het binnengaan in het beloofde land, waarvan dan ook uitdrukkelijk melding gemaakt wordt. Vanaf hoofdstuk 3 is dat, hoofdstuk 3, 4, en dan uitlopend op hoofdstuk 5, waarin vermeld wordt dat men dan ook meteen aan de andere oever besneden wordt. dat wil zeggen de manspersonen staten. De manspersonen, ja, het woord staat er echt. In vers 4 zie ik het staan. Van hoofdstuk 5. Men wordt daar besneden. Dat is ook de oorsprong van de naam Gilgal. Zodat u niet denkt, ze kwamen bij Gilgal het beloofde land binnen. Het is andersom, ze kwamen het beloofde land binnen en noemden die locatie Gilgal. Dat staat er ook. In waar het maar stond. In vers 9 van Jozua 5. De Heer sprak tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam drie plaats Gilgal, want Gilgal wordt opgevat als een wiel, een rat, met een D wel te verstaan. En als je leest over raderen in de Bijbel, in Ezechiël bijvoorbeeld, raderen, een rat in een rat en wat het allemaal maar was enzovoort, dan is het dit woord, Gilgal. Maar dat is dan weer zo, omdat Gil, of Gal, of Go, of Go, of Gel, of hoe je het maar lezen wil, staat voor een vorm. Het wordt in de Bijbel vertaald ook met een hoop. In de zin ook van een vorm, een stapel, wat dan maar is, een hoop, een vorm. En officieel is het zo dat Gilgal is twee keer hetzelfde, GL, GL. En dat wordt geacht uit te drukken wat een wiel doet, namelijk het draait zich om en het neemt een eindje verderop weer dezelfde positie in. Daar komt dat woord Gilgal vandaan eigenlijk. En daarmee het woord voor wentelen, draaien. Gil, zonder dat het dubbel komt, dus één keer, kennen wij bijvoorbeeld in de naam die ik net al noemde, trouwens. Dat is Gilead. Dat is noordelijker, aan de oostelijk van de Jordaan, noordelijker. Ik ga straks maar op de kaart kijken dan, daar zal het wel opstaan. Gilead. Want Gil is dan een hoop, dat staat erbij. En Ad, dat is de getuige. En deze hoop zei tot de getuige tussen u en mij, zei Laban tegen Jacob, nadat ze een hoop stenen hadden opgestapeld, enzovoorts. En sindsdien heet dat gebied Gilead. Het is een groot gebied trouwens, maar toch maar. In het Overjordaanse. Maar dan vind je dus gewoon Gil als hoop. Maar als het Gilgal of twee keer Gil wordt, dan heet het dus wentelen, draaien. Maar eigenlijk drukt het uit, het is hier en vervolgens is het daar. Vandaar dat hetzelfde woord nog steeds tot vandaag in het Hebreeuws het woord is voor wedergeboorte. Al is men geneigd het op te vatten als reïncarnatie. Namelijk weer, opnieuw, ten tweede male gestalte krijgen, vorm worden, enzovoorts. En dat is wel aardig, dus daarom vertel ik het ook. Want besnijdenis is natuurlijk de uitbeelding van wedergeboorte. In tweede instantie geboren worden. In tweede instantie gestalte krijgen. En ik hoef het niet eens te verzinnen, want in bepaalde kring, niet onze, maar in bepaalde kring wordt gesproken over het rad der wedergeboorte. Men bedoelt niet wedergeboorte, men bedoelt reïncarnatie. Dat is die Oosterse leer, die over reïncarnatie, die zegt als het mensenleven er hierop zit, dus hij sterft hier, dan wordt hij ergens anders weer opnieuw geboren. Dan komt hij anders ergens anders terecht in een ander lichaam, dat heet reïncarnatie. En als dat leven er weer op zit, dan reïncarneert hij weer. En dan nog een keer en nog een keer. En dat heeft men in modernere tijden weer. Heeft men in verband gebracht met die van evolutie. Weet je wel, dus elke keer wordt de mens wedergeboren. Men bedoelt, elke keer reïncarneert de mens en dan enzovoort. En dat is dan een ontwikkeling. En van de Boeddha, Gautama, Je weet wel, die... obesitas, denk ik altijd. Hoe heet die maar? Obesitas. Met die pens, zal ik maar zeggen. Want ik heb helemaal geen respect daarvoor, sorry. Maar goed. Die wordt dan geacht binnen afzienbare tijd weer terug te komen enzovoort. Want die is al zo ver ontwikkeld, geëvolueerd, zegt men tegenwoordig. Inderdaad, hoewel dat eigenlijk een westerse leer is van evolutie. Maar ze is zodanig geëvolueerd hij is geen god, maar hij staat aan het hoofd van de mens. Het hoogst ontwikkelde, de hoogst geëvolueerde mens enzovoort. En dat is dan Boeddha Maitreya, die binnenkort verwacht wordt. Maar ja, u en ik weten dat het, als die komt, het is gewoon de duivel. Maar dit is de onderbouwing van zijn... zijn PR regelt dat, hè, dit soort verhalen. Maar in die kringen gebruikt men deze term, het rad der wedergeboorte. Maar het is twee keer hetzelfde woord. Rad en wedergeboorte. Zo komt men eraan. Bij ons in het Nederlands valt dat niet op. Maar zo zit het met die termen. Maar dit is wat het uitbeeldt. Men trok door de Jordaan. Waarom ook niet? Het komt overeen met iets als de vloed van Noach. Het komt overeen met de doop. Ik bedoel dus inderdaad de doop. U weet wel, door water heen enzovoort. Het is altijd hetzelfde. Het is de uitbeelding van dood en opstanding. Van wedergeboorte. En dat is dit ook. En vandaar, men trekt door de Jordaan en men wordt besneden. Met zijn twee tekenen met exact dezelfde betekenis. Dat is waar het om gaat. En daarmee heeft men een bepaald doel bereikt. Het is ook het eind van de geschiedenis hier feitelijk. Men is eerst door de Schelzee gegaan en nu door de Jordaan. En nu is men officieel in het beloofde land. En dan nog wat. Er staat bovendien ook in 5 vers 12 van Jozua. En het manna hield op des anderen daags nadat zij van des lands overjarige koren gegeten hadden. En de kinderen Israël hadden geen mannen meer. Maar ze aten in hetzelfde jaar van de inkomst des lands in Canaan. En ook dat markeert het einde van deze geschiedenis. Dat wil zeggen van uittocht uit Egypte, doortocht door de woestijn in het algemeen en het arriveren in Canaan. Daarna lezen wij boven vers 13, althans ik lees boven vers 13. Jozua ziet een verschijning. Ik vind hem wel grappig, dat opschrift. Ik hou van die opschriften in de Bijbel, omdat ze zijn natuurlijk heel zorgvuldig gekozen, maar juist daarom zeggen ze zoveel. Omdat ze er dikwijls ook zo ver na zitten. En in dit geval, Jozua ziet een verschijning. Ja, als je wat ziet, dat is altijd een verschijning. Als er geen schijnsel is, zie je niks, hè? Dat weet u toch, hè? Als het niet verschijnt, kan je het niet zien. Dat is met alles zo. Dus Jozua ziet een verschijnsel. Wat ziet hij dan? Nou ja. De vertalers, of wie het maar, ik zeg altijd vertalers, maar ik weet niet wie het waren die dat gemaakt hebben, die opschriften. Maar die hebben kennelijk niet echt goed in de gaten gehad wat Jozua dan zag. Toch? Hij ziet een verschijning. Men had toch ook wel erboven kunnen zetten, Jozua ziet de Heer. Oké, en als het dan niet Jehovah is, dan toch Adonai, want dat staat er toch in vers 14. Maar het is wel de Heer, Jehovah, want hij noemt zich de vorst van het Heer des Heren. Ik vind hem grappig, zo'n uitdrukking. Ik ken die geschiedenis, mag ik hopen? Voorts geschiedde het. Ik zou bij 5 vers 13 een nieuw hoofdstuk begonnen zijn. Of misschien wel deel 2 van het boek. Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was. Dat was nog verder niet aan de orde. Als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en ziet. Daar staat er dus 3 keer dat hij wat zag. Hij hief zijn ogen op en zag en ziet. Er stond een man tegenover hem. Dat heeft men dan toch wel met een hoofdletter geschreven, het woord man. Dus doe maar. Er stond een man tegenover hem die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zei tot hem: zijt gij van ons of van onze vijanden? Wie is daar? Is het goed volk of kwaad volk? En hij zeide: nee, maar ik ben. Dat is eigenlijk al genoeg, maar ja. Maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Oké. Met wie heb je dan dus van doen? Ik moet altijd denken aan die domme vragen. Ik weet niet waar ik die vandaan heb, maar die domme vraag over hoe heet de vader van de zonen van Zebedeus? Dat was een variant trouwens, hoe heette de vader van de zonen van Noach? En die heette niet Zebedeus, nee. En hoe heet de vorst van het Heer des Heren? Ik vind er net zo een. Toch? Wie zou nou de vorst zijn van het Heer des Heren? Het antwoord is de Heer. Onder verwijzing naar dat Heer, namelijk die menigte, of feitelijk dat leger. En hij zegt: ik ben, twee keer, dat is de tweede keer, ik ben nu gekomen. En toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad en zei tot hem: wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Dat is ongeveer: spreek Heer, want uw knecht hoort. Nou ja, niet ongeveer, het is exact hetzelfde natuurlijk. Hè? Dat waren de woorden van Samuel. Op gezag van Eli trouwens. Spreek Heer, want uw knecht hoort. En toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua: trek je schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En als ik u gevraagd had, waar staat in de Bijbel: trek je schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. Wat had u dan gezegd?
Bij de brandende
De braambos, bij de Sinai. Dat was bij Mozes. Juist. En dat klopt. Dat is ook zo, maar het is volstrekt dezelfde zin. En die wordt hier ook gebruikt bij Jozua. Maar daarna is de vraag: maar wat betekent het? Dit is iets lastiger. Maar het staan in schoenen wil zeggen dat men een bepaalde positie inneemt, en in het algemeen binnen Bijbels kader, wanneer men zijn schoenen moet uittrekken, wil dat zeggen dat men alles wat men is en alles wat men heeft en de positie die men wellicht van nature of anderszins inneemt, moet vergeten. Doe die schoenen maar uit. Die schoen, kom ik dichter bij het Nederlands, die schoen past je niet. En als je wel past, dan moet je hem maar aantrekken. Die kent u toch? Maar ik vertel hem nu van de andere kant. Zo heb je mensen die op veel te grote schoenen lopen. Op grote, te grote voet leven. Oké. Maar zoiets. Ja, naast de schoenen gebeurt ook nog. Dat wil zeggen dat ze een hogere positie in willen nemen dan die hen toekomt. Dat is naast de schoenen lopen. Maar goed, hun eigen schoenen uittrekken. Maar de idee is dat het uittrekken van schoenen betekent dat men zijn fysieke positie, zijn fysieke staan in deze wereld moet opgeven. Het komt overeen met wat de Heer eerder gezegd had, meen ik. Namelijk, ik zal voor u strijden en gij zult stiller zijn. Ik moest even heel lang nadenken, deze keer. Dat zei de Heer tegen Mozes, meen ik, toen ze stonden voor het water van de Schelfzee. Misschien zit ik ernaast, maar dat staat me zo bij. Dat de Heer zegt tot Mozes: wat sta je daar nou? Kom op, neem uw staf, enzovoort. Hè. Maak je geen zorgen, ik zal voor u strijden en gij zult stille zijn. En tot Jozua zei de Heer iets als: ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, enzovoorts. En, maar het betekent wel dat hij zijn eigen positie moet opgeven en dus zijn schoenen moet uittrekken. Maar het gevolg daarvan is dat de Heer zijn wonderen doet, niet dankzij, maar feitelijk ondanks de positie van, of het werk van Jozua. En eerder natuurlijk hetzelfde, niet dankzij Mozes, maar ondanks Mozes. Hebben jullie dat nog? Het is, oké. Het is wat in het Nieuwe Testament in laatste instantie heet, dat de waarheid is in Christus Jezus, namelijk dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, de oude mens. Dat is Efeze 4, meen ik. Of anders is 5, maar ik meen Efeze 4. Gij hebt Christus al zo niet geleerd. Dat de waarheid is in Christus dat je zou afleggen aangaande de oude mens die verdorven wordt enzovoorts. En anders hebben we altijd Colossense 3 met woorden van gelijke strekking. En het komt nog vaker voor. Dat we zouden vergeten hoe dat zit met die oude mens, maar dat we de nieuwe mens zouden aandoen enzovoorts. En dat afleggen van de oude mens wordt gesymboliseerd in het trek uw schoenen af van uw voeten. Vergeet het maar, deze, ik ga nu wat doen. En dit is dan ook de introductie, in ieder geval, tot de inname en verwoesting van Jericho. Want dat neemt dan vervolgens nogal wat ruimte in dit Bijbelboek. De rest van die steden, ach, dat is allemaal wat... Ai is natuurlijk nog even omstreden in hoofdstuk 7, maar dat komt omdat het wel degelijk iets met Jericho van doen heeft, met wat er aan vooraf ging. En voor de rest, ja, dan krijg je eigenlijk een opsomming alleen maar van wat er gebeurt enzovoorts. En daarna uitgebreide verdeling van het land en dat soort dingen meer. Maar van Jericho wordt groot werk gemaakt in het verslag. En dit is de introductie daartoe, uiteraard. Want het is de verschijning van de Heer zelf aan Jozua. En Jozua deed al zo, dat wil zeggen, die deed inderdaad zijn schoenen uit. En dan gaat het verder in 6 vers 2... Iemand heeft 6 vers 1, dat is gewoon het volgende vers, heeft 6 vers 1 tussen haakjes gezet, zo van, dit is één parenthese. Is het in uw Bijbel ook zo? Ja, toch? Ja. Dat is even wat achtergrondinformatie, namelijk Jericho sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israël. Er ging niemand uit, er ging niemand in. Want ja, er was niet de watergeus voor de bril, maar het was Israël voor de poorten van Jericho. Dus ze doen de stadspoorten dicht, want ze willen die Israëlieten niet binnen hebben, uiteraard. Maar je moet dus van 5 vers 15 meteen doorlezen in 6 vers 2. Trek je schoenen af van je voeten, van de plaats waarop je staat is heilig. De positie die je inneemt is heilig. Is een toegewijde plaats, toegewijde positie die ik je geef, die ik je toewijs. En ik zal mijn werk aan je doen. En dus Jozua deed al zo. En toen zeide de Heer tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Het had natuurlijk moeten zijn: zie, ik zal Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand geven. Maar ik heb wel eens vaker gezegd dat je van die werkwoordsvervoegingen en tijden helemaal niks moet aantrekken. Betekent namelijk niks. Wij weten uit het verband wat het betekent. Daar gaat het om. En dus gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende, eenmaal, alzo zult gij doen, 6 dagen lang. 6 dagen lang, eenmaal de stad omringen, in de zin van rondom de stad gaan. gij allen die krijgslieden zijt. Israël, nee, ik moet het anders zeggen. Er bestond nou eenmaal in die oudheid niet zoiets als een staand leger. Zo heet zo'n ding, hè. Een staand leger. Ik heb het altijd vreemd gevonden, want toen wij militairen waren, lagen wij ergens. Dat weet u toch? Predikanten staan ergens, maar militairen liggen ergens. Ik weet niet waarom dat is. Het is gewoon het woordgebruik. Daarom kwam er
nooit van terecht.
Ja. Maar men noemt het een staand leger. Dat wil zeggen, dat slaat op een leger samengesteld uit mensen. Mannen mag je niet zeggen meer, hè. Bestaat uit mensen die die niks anders te doen hebben. Ik wacht even op commentaar. Ik kan ook zo stoppen natuurlijk. Hè. Ben je ook in dienst geweest? Een leger, staand leger bestaat uit mannen die niks te doen hebben. Dat is het eigenlijk. De meeste dienstplichtigen herinneren zich altijd de grote verveling. Maar toen maar. Maar die niks anders dan dat te doen hebben. Ze zijn militairen, dat is het dan. En dat is, historisch is dat een raar ding. Want in principe was het altijd zo dat je had onder de mannelijke bevolking mannen die strijdvaardig waren, strijdbaar heet dat. En als er dan strijd gevoerd moest worden, werden die lui gewoon opgetrommeld. Daarom had je in, nee, tamboers, met trommels, ik bedoel het echt letterlijk, daar komt ons woord van. Ik weet, Jan Klaassen was trompetter in het leger van de Maar je had ook schuimtamboers, dat weet u toch? Militairen. En daar werden ook signalen mee doorgegeven, net als met de trompetten, of hoe die dingen maar heet, de bazuinen, dat komt hier zo meteen aan de orde. En dan werden dus de strijdbare mannen opgeroepen. Dan moesten ze even uit de kleerkast hun geweer of een pijl en boog of een speer halen, of wat ze daar maar hadden aan wapentuig. Hooivorken, jazeker, en wat het maar was al, en dat is het dan. En als dan de oorlog weer voorbij was, gingen ze weer naar huis. Zodat we nou nog niet precies weten hoe dat zat met die vonkstelling van David. Of weten we het wel? Was het nou een volkstelling of was het de telling van het leger? Nou, zoekt u dat maar eens na. Het ging om hoe groot kon het leger zijn dat hij kon oproepen. Hoeveel strijdbare mannen waren daar? En van die mannen waren dan weer sommigen uitgezonden. De lui die net getrouwd waren, hadden wel wat anders te doen dan oorlog voeren. Dus die waren ervan vrijgesteld. Dat staat in de Bijbel. Die waren ervan vrijgesteld enzovoort. Die moesten weer voor recruten zorgen, zal ik maar zeggen. Dus ja, hoe dat maar heten mag. En sommigen waren boven de leeftijd. Of sommigen hadden lichamelijke gebreken. Dat was toen ook al zo. En dat soort dingen meer. Zo is dat. En in Amerika vindt men nog steeds dat het zo moet en dat elke man zijn wapens moet hebben ergens in huis. Want hij moet het recht hebben om zich te verdedigen en dat soort dingen meer. Daar is veel voor te zeggen. Anders konden ze die situatie ook niet zo lang in stand houden, uiteraard. Nee, er is ook veel te zeggen voor alle wapens de deur uit, dat natuurlijk. Maar goed, maar ik vertel u alleen hoe dat nou eenmaal was. En het idee is niet dat Israël een staand leger had, want dat had nooit iemand eigenlijk. Wat er wel was, was eventueel een garde. En dat idee hebben wij nog steeds, kennen wij nog steeds. Binnen de militaire toestanden, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, de bewaking van bepaalde instanties, dan wel personen. Dus je had dan, hoe heet dat? Iemand die was dan overste der trawanten. En de trawanten, dat waren de lui die inderdaad niks anders te doen hadden. Maar dat was niet het hele leger. Dat was een klein korps, om zo te zeggen, om bepaalde zaken te bewaren. waaronder de gevangenis dus, te bewaken. Of een overheidsinstantie. Dat was het dan, hè. En zo kom je in het Nieuwe Testament zelfs nog tegen die krijgsknechten van de overpriesters. Ook het Sanhedrin had een klein legertje in dienst. Maar een legertje, wij noemen zoiets een garde, een groep voor de bewaking. Want dat is wat garde eigenlijk betekent, hè. Nou ja, en de paus heeft ook nog zoiets. Ja. Nee, ze zijn niet gemeen, want Zwarte Piet, dat mag niet. Maar ze lopen wel in Zwarte Piet te pakken, hoor. Dat heb ik zelf gezien. Hoe ze daarin komen, weet ik ook niet. Maar toch maar. Maar zoiets. En Israël, ja, dat waren allen die krijgslieden zijn. Wie er maar in aanmerking komt om mee te vechten, eventueel. Gij zult rondom de stad gaan, de stad omringen de eenmaal, al zo zult gij doen 6 dagen lang. Dat is dus duidelijk genoeg. Eén keer, ik zeg het benadruk, omdat hierna kun je in verwarring geraken bij wat er verder vermeld wordt. Maar we gaan er even samen doorheen. Elke dag, 6 dagen lang, 1 keer. Al zo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters, dat hele begrip priesterschap was nauwelijks geïntroduceerd, moet ik u zeggen, maar toch. 7 priesters, eigenlijk is het gewoon 7 beambten, want Kohen, een Kagan, een Kaan, een Koon, hoe het maar heten mag, is gewoon een aangestelde beambte. 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen. Er zijn altijd mensen die denken dat ze dan 49 ramsbazuinen bij zich hebben. Dan komt het dat ze de tafels van 1 tot en met 7 geleerd hebben. De 8 hoeft niet meer, hè. 7 priesters met 7 ramsbazuinen, ja. Waarom ik dat zeg? Dit? Nou, niet voor de onzin, hoor. Maar vanwege dat verhaal van de Ark des Bonds. Met 2 cherubim links aan de ene kant en 2 cherubim. Nee, 2 cherubim aan de ene zijde en aan de andere zijde. Hoeveel heb je er dan? Je moet soms goed opletten van wat staat er wel en wat staat er niet. Maar dit lijkt me niet zo moeilijk. 7 priesters, 7 ramsbazuinen. Ramsbazuinen, heb je dat dan ook als u dat woord leest, ramsbazuinen? Denk, hè? Wat is dat voor een woord? Je denkt er niet aan, maar zodra je gaat scrabbelen, dan wordt het een probleem. Ramsbazuinen? Wat zou dat wezen in het Hebreeuws? Waar staat dat woord nog meer in de Bijbel? En het antwoord is, het is niet een woord, het zijn 2 woorden. En daar is het woord ram niet bij. Ik kan het ook niet helpen. Maar het is zo. Ik moet eens even kijken, want dat heb ik vast wel ergens opgeschreven. Dat ik het u precies kan vertellen. Het is weliswaar een bazuin, maar daar staat het woord voor shofar, het woord shofar, dat is het bekende woord voor een ramshoorn, wij noemen dat een ramshoorn. Ja, dat is een hoorn, dat is gewoonlijk niet van een rund namelijk, maar van een antiloopachtige. Het kan van een schaap zijn, maar het is vaak ook van een veel groter beest nog. Maar toen maar, de shofar. En wat vertaald, wat opgevat wordt als ram. Dat is helemaal geen ram. Dat is, ik durf het haast niet te zeggen. Maar het is, omdat het zo makkelijk is. Het Hebreeuwse woord is jobel. Dat zou je toch meteen moeten herkennen. Ja, natuurlijk. We hebben het over een hoorn, een shofar. Dat is dus een muziekinstrument. Dat is wat groot gezegd, want muziek is wel wat overdreven dan in dat geval. Maar in ieder geval, het produceert geluid toch. Nou ja. En dan Jobel. Ja, Jobel, dat is van Jabal. En dat woord betekent zoveel als vloeien. Stromen. En het duidt op het aanhoudende geluid. Het stromende geluid. Van één hoorn. Uit een hoorn kan trouwens van alles vloeien. Bijvoorbeeld. Zeer voor de hand liggend. Olie. Toch? Of gewoon overvloed. De hoorn des overvloeds bedoel ik. Zaligheid. De hoorn der zaligheid. Nou ja, enzovoorts. Kortom, Jobel is vloeiend, maar wij kennen het als jubel. En de jubel, jubelen, is een aanhoudend geluid produceren. Dat is het. Dus ja, hoe ze dat nou vertalen moeten? Een jubelbazuin? Nou ja, dan ben je toch heel dicht bij wat er in de grondtekst vermeld wordt. In de King James Version heten het trumpets, maar die zijn wat erg slordig met die trumpets. Want een trumpet, dat is de... Ja, men zou in de Bijbel onderscheid maken tussen de shofar en de trumpet. De shofar is een echte hoorn. Daar is het beest dan vanaf, hè, wat ooit opgezeten heeft. Daar hou je alleen de hoorn over. Maar dat andere, dat is gewoon een metalen hoorn. Eigenlijk een namaakding dus. Een metalen pijp, of hoe je dat maar noemen moet. En dat heet dan eventueel een trompet. In de Bijbel kom je dat ook tegen, want de Bijbel spreekt over zilveren trompetten. Dat zijn dus geen zilveren hoorns. Al noemen wij dat in het Nederlands en in het Engels en in het Frans nog steeds een hoorn. Toch? Dat wordt dus in muziek wordt het zo breed gebruikt, overal. Een cornet is een hoorn. En een hoorn is ook een hoorn. En zelfs klarinetten worden in het Engels horns genoemd. Terwijl het toch een houten pijpje is, om zo te zeggen. Ja, maar als erop geblazen kan worden, noemt men het een hoorn. Dus het is wat ingewikkeld allemaal. Maar hier gaat het specifiek om een bazuin, een jubelende bazuin. Dat is wat het is. Met een vloeiend geluid. Niet zomaar een paar losse stootjes, maar er moeten flinke tonen moeten eruit komen. En doorklinken, dat is het idee van dit woord. Zeven priesters zullen zeven jubelbazuinen dragen voor de ark. Dus je ziet meteen hoe die optocht eruit ziet. Je hebt vooraan zeven van die priesters lopen. Want het is een optocht, ze moeten de stad doen. En ze worden gevolgd door de ark. Daar komt ook het idee vandaan dat de ark meegenomen zal worden in de strijd eventueel. Of dat een Bijbels idee is, dat weet ik niet, maar het komt in de Bijbel voor. Toen men ten onrechte de ark gebruikte in de strijd tegen de Filistijnen, waarbij de Filistijnen vervolgens de ark buitmaakten, weet u nog? In de dagen van Eli. En dus in de dagen van Samuel. Maar goed. Maar men neemt de ark mee. Dus zeven priesters zullen zeven ransduinen dragen voor de ark. En gij lieden zult op de zevende dag de stad zevenmaal omgaan. Dus zes dagen lang één keer en de zevende dag zeven keer. En de priesters zullen met de bazuinen blazen. Ja, wat moet je er anders mee doen, denk ik. Het lijkt me toch het meest voor de hand te liggen om het dan maar op te blazen bij gelegenheid. Maar dit is niet het eind van de instructies, want de instructies volgen hierna. Namelijk, en het zal geschieden als men langzaam met de ramshoorn blaast. En dat denk ik altijd, langzaam met de ramshoorn. Hoe doe je langzaam? Wat zou daarmee nou bedoeld zijn? Hele noten. Ja, het was wat lastig met de notenkrakers suite. Maar om hele noten te blazen. Maar goed. Langzaam. Wat betekent langzaam? Langzaam betekent gewoon lang. Langachtig. Dat samen daarachter, dat betekent nauwelijks wat toch? Het gaat over lange noten. Ja, dat zal wel ergens heus wel in de vertaling ergens staan hoor.
Een toon aanhoudende.
Een aanhoudende toon, oké. Okay. Moet je een lange adem voor hebben? Dus langzaam slaat niet op een tempo, op een ritme, maar het slaat op lange noten. Het zal geschieden als men lang met de ramshoorn blaast. Ik zou het samen er maar afhalen voor het moderne Nederlands. Als gij lieden het geluid der bezuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Die moeten dus mee jubelen, om zo te zeggen. En dan zal de stadsmuur onder zich vallen. Dat wil zeggen van zichzelf in elkaar storten, ineenzakken. En het volk zal daarin klimmen, in die stadsmuur. Ziet u het voor zich? Die stadsmuur zijn opgestapelde stenen, alles niet met cement, specie of wat dan ook maar ertussen, enzovoort. En de muur zal onder zich vallen, dan zie ik hem niet naar links of naar rechts of naar binnen of naar buiten vallen, dan zie ik hem zo in elkaar storten. Dan krijg je een hoop stenen, dus. En dan is de volgende zin begrijpelijk, want de stad en het volk zal daarin klimmen en ieder tegenover zich. Waar die maar is, de muur stort in en wat doe je dan? Dan ga je, klim je over die stenen heen de stad in. En dat was de bedoeling. En dat was de instructie. Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters, en zei tot hen, draag de ark des verbonds, en dat zeven priesters zeven ramsbazuinen dragen voor de ark des Heren. Jozua geeft de instructies van hiervoor door. Want hiervoor, dat waren de woorden van de vorst van het Heer des Heren. De Heer zelf, die de opdracht doorgaf van Jozua. En Jozua geeft het nu door, de militaire nauwkeurigheid geeft het door aan zijn ondergeschikten. En hij geeft de priesters opdracht om de ark te dragen. Ze waren het een beetje gewend, want ze hadden zojuist een paar dagen daarvoor voorop gelopen bij de doortocht door de Jordaan. Met de ark voorop, weet u nog? Ja. Draag de ark des verbonds en de zeven priesters, zeven ramsbazuinen dragen voor de ark des Heren. En tot het volk zei hij, trek door en gaat rondom deze stad. En wie toegerust is, die gaat door voor de ark des Heren. En het wil zeggen wie daarvoor in aanmerking komt. En die daarvoor uitrusting heeft. En het geschiedde gelijk Jozua tot het volk gesproken had. Zo gingen de zeven priesters, dragende zeven ramsbazuinen, voor het aangezicht. Ik moet toch wel lachen elke keer. Zeven priesters, zeven ramsbazuinen. Elke keer denk ik 49. Ja. We hebben ons suf gerekend vroeger op school. In mijn dagen moest dat nog. Hele dagen zat je te cijferen, heet dat, hè? Cijferen. Niet maar rekenen, cijferen. En zo, 7, 49. Nou ja. En dan heet het onderweg Jozua, de zoon van Nun. En dan denk ik, zoon van Nun? Maar dat is 50. Ja. Nou goed. Ik kom toch bij de 50 uit. Dragen de zeven anders aan. Nou ja, goed. En dan voor, zij trokken door. En bliezen met de bazuinen. En de ark des verbonds des Heren volgde hen na. Dan weet ik niet hoe u dat hebt, maar Ecclesiastes vers 9. En dan staat er, en wie toegerust was, ging voor het aangezicht der priesters, die de bezuinen bliezen, en de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bezuinen. Er gingen kennelijk toch gewapende mensen vooruit, voor de ark des verbonds uit, en voor de bezuinen uit, en de anderen volgden achter de ark, terwijl men ging en blies met de bezuinen. Nou, ik weet niet hoe u dat hebt en ik weet niet welke kinderbijbel uw favoriete was, want er zijn er nogal wat. Maar ze hebben mij wel wijs gemaakt, ik weet niet waar en wie en wanneer en hoe, ze hebben mij wel wijs gemaakt dat men 6 dagen lang in alle stilte, als het ware sluipend, op de stad omtrok. Ja. Hebben ze u dat ook verteld? Ja. Welke kinderbijbel was dat dan?
Heel deel, de vreugde deel.
Ja? Ja, niet dat het mij ook maar iets kan schelen, maar ze hebben het mij wel zo verteld ooit. In alle stilte de stad om, en dan wordt het spannend natuurlijk, elke dag weer. En dan die 7e dag ineens schrikken de inwoners van Jericho zich wezenloos vanwege de herrie die dat volk ineens maakt. Omdat de plaatselijke fanfare, nou ja, ineens een keel opzet. Hoe je dat maar zegt enzovoort. Het is niet wat ik hier lees. En ik weet niet hoe zo'n verhaal de wereld inkomt. Want wat ik lees is, in vers 8, zij trokken door en bliezen met de bazuinen, en de ark des verbonds des Heeren volgde daarna. Dus er wordt toch heus op de bezuinen geblazen. En in vers 9, nog een keer. Wie toegerust was, ging voor het aangezicht der priesteren, die de bezuinen bliezen en de achtertocht, want zo heet dat bij het leger, hè, wat er achteraan komt. De achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bezuinen. Er wordt dus wel degelijk op de bezuinen geblazen. Elke dag.
Maar alleen dat ze spraken niet.
Of ze niet spraken? Vast wel.
Ze waren wel stil.
Ze zullen best wel over het weer en over het milieu gehad hebben. En over zou de goede Sint wel komen enzovoort. Weet ik veel. Dat staat er niet bij. Ze juichten niet. Maar de bezuinen worden wel geblazen, maar kennelijk niet met die lange, niet langzaam. Met het woord uit, welk vers het maar was. Uit vers 5, dankjewel. Hebben jullie dat nog? Nee, nou, elders vinden wij instructies met betrekking tot, in elk geval met betrekking tot de zilveren trompetten. En niet dat ik er iets van begrijp daar, wat er precies staat, maar er staat wel iets. En als ze een lang geluid geven, of een gebroken geluid, of een zussen geluid, of zo geluid, dat is een verschillende boodschap. En wat daar precies staat, weet ik niet. Maar geloof het of niet, maar ik was in dienst trompetter in het leger van de prins, van prins Bernhard was het dan nog toen. Maar toen. En daar leerden wij in, moesten wij inderdaad bepaalde signalen blazen. En sommige waren met lange tonen, sommige waren korter. Meestal waren ze allemaal korte noten, stoten alleen maar. Maar het moest wel duidelijk te onderscheiden zijn. Och, dat was alleen voor feestelijkheden, want de echte commando's werden lang niet meer via dit soort dingen, via die klaroenen gedaan. Maar het beginsel bestaat eigenlijk tot in onze dagen nog steeds. En we hebben er ook nog steeds de militaire trompetterkorps en drumbands aan te danken en hoe dat maar heet mag. Nou ja, nadat ik weg was, hebben ze het ongeveer afgeschaft eigenlijk. Maar toen maar. Maar er wordt wel degelijk geblazen en bij een optocht enzovoort, parades. Ja, dat gaat nou helemaal niet zonder een korps, een muziekkorps ervoorop. Die een fatsoenlijke mars spelen enzovoort. Zo gaat dat. Nou ja, Hoe dit precies gegaan is, weet ik niet. We weten alleen dat pas op die zevende dag die lange aanhoudende noten geblazen werden. En wat er daarvoor geblazen werd, ja, de een of andere mars van John Philip Sousa. Stars and Stripes Forever, of wat het maar was. Hoe die massa maar heette. In een fatsoenlijke 6/8 maand, want het loopt zo lekker. En zoiets, weet ik het. Maar dat is nou helemaal gebruikelijk om dat zo te doen. Gewoon marcheren op de maat van de muziek. Nou ja. Dat is wat hier gebeurt. En al was het maar alleen maar losse stoten van links, links en links 2, 3, 4. Dat kan ook nog. Weet ik het. Maar niet die lange aanhoudende noten van enzovoorts. Dat komt pas op de zevende dag en bij de zevende ronde. Leest u maar mee. Maar al die dagen blies men wel degelijk de bazuin. De bazuinen. Alle 7. Jozua nu had het volk geboden zeggende, vers 10, gij zult niet juichen, ja, gij zult uw stem niet laten horen en geen woord zal er uit uw mond uitgaan tot op de dag wanneer ik tot uw lieden zeggen zal, juicht. Dan zult gij juichen. En daar komt natuurlijk het idee vandaan dat men stil was enzovoort. Maar ik denk dat het niet betekent dat ze helemaal niks mochten zeggen. Maar het is ook niet schreeuwen of wat dan ook maar. Geen krijgsgehuil of niks. Zover is het namelijk niet. En dan staat er in vers 11, en hij deed de ark des Heeren rondom de stad gaan, omringende dezelfde, dat wil zeggen omringende de stad, zoals eerder gezegd, eenmaal. En toen kwamen zij weder in het leger, in het kamp dus, en vannachten in het leger. En daarna stond Jozua des morgens vroeg op. Dus als u zich afvraagt, wat doet Jozua zoal, dan is het des morgens vroeg opstaan, want dat lezen we hier ook niet voor het eerst, hè. Zo begint hoofdstuk 3 ook, geloof ik. Ja, Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op, enzovoorts. Was vroeg opstaande. Overdrachtelijk betekent zoiets dat hij altijd beschikbaar was. En later, is, nee, ik zeg dat omdat je later in de profetie leest dat de Heer dat zegt. Ik heb altijd voor u gezorgd, ik heb altijd naar u omgezien, vroeg opstaande. Alsof de Heer slaapt en weer opstaat enzovoorts. Maar het is wat de uitdrukking betekent, men kan altijd bij hem terecht. Hij is altijd wakker. Maar wakker zijn betekent ook waakzaam zijn, enzovoorts. En van Jozua lezen wij dus ook, waarom ook niet, want dat, ik heb het nou niet gezegd natuurlijk, maar Jozua is heus de naam van Jezus, maar dan in het Hebreeuws. Want dat wordt u geacht te weten. De Heer had gezegd, ik zal door belachelijke lippen en door een andere taal tot dit volk spreken. Dat blijkt Grieks te zijn, voor zover het één taal is, en dat staat in Jesaja 28, dan is het Grieks. En in het Grieks heet hij Jezus. Daarom heet het ook niet, gij zult zijn naam heten Jozua, of gij zult zijn naam heten Jehoshua, zoals velen het vandaag hebben willen. Maar het is heus, gij zult zijn naam heten Jezus. Waarna daar aan die naam de Hebreeuwse betekenis gehangen wordt, want hij zal zijn volk zalig maken. Het betekent immers Jehovah's zaligheid. Heil kan ook, maar doe maar. Heb je dat nog? Maar Jozua, dat is de Hebreeuwse naam, basis voor de naam van de Heer. En Jozua was inderdaad uit Jozef, stamde van Jozef af. Zoals ook Jezus een Jozef had tot wettige vader. Wettig, dat heeft ook iets met erfrecht te maken, maar wettige vader, dat weet u toch. En zelfs in zijn opstanding had hij ene Jozef tot, hoe zeg je zoiets, mentor. Die rijke bij wie die in zijn dood geweest is, ook een Jozef, weet u wel. Nou, Jozua, De zoon van Noen was in zijn dagen het hoofd van de stam van Jozef. Nou ja, van Efraïm, als hij de splitsing volgt. Maar dat blijft dus gewoon Jozef. En Jozua is dus hoe dan ook een type van de Heer Jezus die uitvoering geeft aan het woord Gods. En die stond ook vroeg op, 's morgens vroeg, weet u nog? Op eerste paasdag. Ja, u denkt, eerste paasdag kun je uitslapen, maar nee, eerste paasdag moet je heel vroeg opstaan. Zo vroeg dat men zelfs problemen maakt vervolgens over of het eigenlijk al eerste paasdag was en of de zon eigenlijk al op was, enzovoorts. Wie het eerste op was, Jezus of de zon? En het antwoord is de zon, want bij zonsopgang begint echt pas de officiële dag. Daarvoor is het namelijk nog nacht. Er schuilt veel misverstand over, maar ja. En de Heer stond vroeg op. Nou ja. En Jozua ook. En dan staat er, hij stond dus andere morgen vroeg op en de priesters droegen de ark des Heren. En vers 13, en de zeven priesters dragende de zeven jubelbazuinen. Jobel, jubel. Dragende de zeven ramsbazuinen voor de ark des Heren gingen voort, vers 13. En bliezen met de bazuinen, wissen waarachtig. En de toegerusten gingen voor hun aangezichten en de achtertocht volgde de ark des Heren na. Terwijl men ging en blies met de bazuinen. We waren dus toegerusten die voor de ark uitgingen en de rest van het volk kwam er achteraan. Alzo gingen ze eenmaal rondom de stad op de tweede dag. En ze keerden weder in het leger, alzo deden zij zes dagen lang. Dus al die dagen moest Jozua vroeg op en het hele volk ook trouwens. En het geschiedde op de zevende dag dat zij zich vroeg opmaakten met het opgaan des dageraads. Nogmaals, dus je merkt het meteen, dus het tijdstip van de opstanding van Christus, toch? Ja. Nieuwe dag. En zij gingen rondom de stad naar dezelfde wijze. Zevenmaal. Alleenlijk op die dag gingen zij zevenmaal rondom de stad. Staat er uitdrukkelijk dus nog een keer bij. Je weet nooit hoe je het lezen moet, maar het resultaat blijft toch hetzelfde. Je kan hem ook lezen als ze gingen rondom de stad naar dezelfde wijze voor de zevende keer nu. Want het was de zevende dag. Alleen op die dag, die zevende dag, gingen zij zevenmaal rondom de stad. Dus leuke rekensom voor de middelbare school, voor de wiskundigen onder u. Hoeveel keer zijn ze nu rondom die stad gelopen, alles bij elkaar?
13.
Ja, was wat rekenen geweest, zeker. Schijnt een moeilijke rekensom te zijn, broeder. Maar u gaat door naar de volgende ronde, ja. Op die dag gingen ze zevenmaal rondom de stad. En het geschiedde ten zevende malen, als de priesters met de bazuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak: juicht, want de Heere heeft jullie de stad gegeven. En deze keer dus wordt het de lange noten. Ik denk dat ze eerst de stad omgelopen hebben voor de zevende keer. En bij de voltooiing van die zevende keer, dat ze toen niet zijn opgehouden met blazen op de bazuin, maar gewoon de lange noten hebben aangehouden. Als je met zeven man bent, kun je dat rustig doen. Af en toe kan er één even ademhalen. En misschien hadden ze ook wel circular breathing geleerd. Kent u dat? Ik weet nog dat ik, de eerste keer dat ik het hoorde, dat was vreemd genoeg, dat was in Glastonbury. Onderaan Glastonbury Toren was toen nog een camping. En daar zat iemand de hele godganse dag, zonder dat ik het zeg, op zo'n toeter te blazen. Iemand die graag boeddhist wilde wezen of zo. Want je hebt van die mensen, die willen dat dan. Die trek je dan zo'n jurk aan, zal ik maar zeggen. En die blazen dan op zo'n toeter en zonder, zonder onderbreking.
Het achterhoek.
In de achterhoek doen ze zoiets ook, dat hoornblazen. En het midwinterblazen enzovoort. Dat is ononderbroken blazen. Dan moet je inademen terwijl je doorblaast. Ik kan het niet. Nee. Ik heb het wel eens geprobeerd te leren, maar bij nader inzien vind ik het niet zo nuttig. Omdat ik het. Dat doen ze bij het blaasinstrument. Tegenwoordig leer je dat op het conservatorium. Iedereen die een blaasinstrument moet spelen, leert dat. Want dat kun je leren. En dan kun je dus les in geven over hoe je dat doen moet. Dus daarom moet het ook. Maar ik vind het een beetje slordig, want dan hoor ik van die trompetisten spelen en die halen nooit adem. Ze spelen allemaal constant door. Vinden ze mooi zeker. Ik vind er niks aan. Ik vind dat je moet fraseren en af en toe een pauze laten vallen. Dan kun je ademhalen. Dat klinkt heel natuurlijk. Dus ik heb het opgegeven om dat te leren. Maar het kan, ja. Sommige hoboïsten doen het nogal eens. Die moeten wel, want die kunnen hun adem niet kwijt door een kleine ritje. Dus die moeten af en toe zelf zuurstof hebben en hebben ze nog lucht in zich. Dan moeten ze het eerst uitademen naast het ding en dan nog inhalen en intussen doorspelen. Het is heel verschrikkelijk. Maar goed. Maar lange noten, het kan dus. En anders dan smokkel je gewoon, hè. Om de beurt houdt er een even op en haalt er een adem, maar die andere zes blazen door. Dat is waar het over gaat. Bij de zevende keer. En dan komt dus de opdracht bij juicht, maar die was al gegeven, dat het zo moest. Want de Heer heeft jullie de stad gegeven. Doch deze stad zal den Heere verbannen zijn. En verbannen, dat gaat over de ban. En de ban wil zeggen dat alles wat daar is, taboe is. Dat is Maleis, geloof ik, taboe. Het mag niet gebruikt worden, nergens voor. Het is hooguit bestemd voor de Heer. Dan wel, en dus geheiligd eventueel. Maar de echte betekenis van het woord is, het mag nergens voor gebruikt worden. Niet door het volk althans. Alleenlijk zal de hoeraangap levend blijven. Erg evangelisch is dit ook niet, beste mensen. Hè? Als je dit zo leest, toch? Of wel?
Ja,
maar ze mag niet aan de avondmaal, toch? Of wel?
Ja, dat is niet
even. Ja, ik maak er altijd maar grappen over. Want ja, wat moet je daar serieus aan nemen? Het zijn de hoeren en tollenaren die behouden worden, toch? Zoals wij. Nou ja. De ontrouwen. Maar de gelovigen. En daar in die categorie wordt zij geschaard. Maar goed. Omdat zij namelijk de bodem die wij uitgezonden hadden verborgen had. Alleen dat gij liet u wacht van het verbannene, opdat gij u misschien niet verband, mitsnemende van het verbannene en het leger van Israël niet stelt tot een ban, nog datzelfde beroert, enzovoort. Want alles wat er in die stad is, ook aan zilver en goud en koper en ijzeren vaten, zal de Heere heilig zijn. En tot de schat des Heeren zullen zij komen. Dat wil zeggen, het is niet voor het volk bestemd. Eventueel moet het ingeleverd worden en anders wordt het verbrand. En u weet hoe het is. Ja, dat ging dus mis. Dan, er was iemand die nam toch wat van dat spul mee. En dat bleek een groot probleem te zijn bij de ter gelegenheid van de verovering van Ai in het volgende hoofdstuk. En daarom heet die stad ook zo. Ai. Ging niet helemaal goed. Goed, nou hoop ik dat u die geschiedenis enigszins in gedachten hebt. Van Joshua fit the battle of
Jericho.
And the walls came tumbling down. Dat mag uw zuster.
Wij kwamen er niet uit of dat de rondgang rond met de priesters en de ark nadat de muren gevallen waren. Dus dat ze weer opnieuw die zeven keer. Want in vers 5 staat dan Het volk zal daarin klimmen en niet er tegenover. Dus daar is die muur gevallen. Toch? Of niet?
Nee, dat is de aankondiging van dat het zou gebeuren. Het zal geschieden, dat is vers 5. Het wordt aangekondigd en het is ook de opdracht. Als dat gebeurt, dan zal, dan moet het volk daarin klimmen en ieder waar die maar is, tegenover zich. Dus niet eerst nog de stad omlopen en ergens anders een plek zoeken. Daar waar die is, het is net als de stoelendans. Als de muziek ophoudt, hier is dat het begint. Maar dan meteen rennen, de muur over, de bult over, de stad in. En dat is het dan. En waarom ik daar vandaag dan wat uitgebreider over spreek, is omdat de Jericho juist hier bij deze geschiedenis een uitbeelding is van onze tegenwoordige wereld. En Jericho, een godenvijandelijke stad, die veroverd moet worden, die eigenlijk vernietigd moet worden, want dat is het natuurlijk. Daarom eindigt het ook met, er mag niet meer opgebouwd worden, maar onder Jericho te verstaan inderdaad deze tegenwoordige wereld, vanaf, laten we zeggen, de dagen van Genesis, ik bedoel de dagen, uit Genesis 1, deze wereld, tot aan de jongste dag aan toe. Dat is namelijk de periode waarin van buitenaf het woord van God tot deze wereld gericht wordt. Ik bedoel, buiten die muren van Jericho bestaat nog een andere wereld. Ik neem je even mee, wij wonen in een wereld die heet Jericho, maar daarbuitenom, we hebben die wereld afgeschermd, we hebben die wereld tot ons eigen gemaakt, we maken ons zorgen over het klimaat van deze wereld, weet u wel, en wat het maar was allemaal in deze wereld, en waar moet het naartoe met deze wereld. Maar aan de andere kant van de muur, buiten de stad, is nog wat. Dat is heel lastig dat het tot ons komt. Wij beschouwen het als bedreigend, want men beschouwt het woord van God als bedreigend, maar er loopt een volk van God omheen met een ark des verbonds, zou ik maar zeggen, als een attribuut waarin het werk Gods eigenlijk gesymboliseerd wordt, waarbij demonstratief dat woord wordt meegevoerd, want je kan wel een ark, een kist meenemen. Heb ik u al eens verteld, de ark, de kist, heet een Aaron, maar een Aaron is hetzelfde als een Aaron. En dus het is een lichtdrager. En dat had u al gedacht. Want in de Ark des Verbonds bevinden zich de twee stenen tafelen. Dat is het woord van God. En dat is dus licht. Hebben u dat nog? Of is het nou te snel, toch? Geen arresnel, hè? Ja, dat is wel. Ja, Aaron. Nou goed. Maar die draagt men eromheen. Het licht komt van buitenaf op de stad, maar bovendien, het is ook het, wat stond er, het geluid in vers 5. Als gij lieden het geluid der bazuin hoort. Dat is leuk vertaald, hoor, dat is heus wel goed vertaald. Maar het Hebreeuwse woord is kol, met een Q, kol. Maar als je het schrijft met een C en een A in plaats van een O, en zelfs met een dubbele L, dan is het nog steeds kol. En dat vertalen wij met roep. Ik heb het over het Engelse woord to call. Want dit woord call, vertaald met geluid, is gewoon hetzelfde als kahal, namelijk dat van de prediker. Het is de oproep, nou ja, in feite de oproep om eruit te komen. om te komen buiten de legerplaats enzovoort. Het is het kol van het Griekse, dan ben je een paar jaar verder, maar dan ben je in het Grieks, dan ben je bij kaleo. Want die werkwoorden eindigen nogal eens op eo. Nee, dat begrijp je toch? Dus het eindigt niet op NCRV. Maar goed. Dus kaleo. Maar het is nog steeds hetzelfde woord, to call. En wij kennen het in de Ecclesia. Dat wat uitgeroepen is, dat zijn wij dan, hè? Dat is de gemeente. Ik bedoel, wat hier vertaald is met geluid, dat zou je met recht kunnen vertalen met roep. To call. Of met zelfs oproep, om het een beetje mooier Nederlands te maken. Als gij lieden de oproep der bazuin hoort, want dat is wat bazuinen doen, oproepen. Om te verzamelen tot de koning, te verzamelen tot de strijd, of wat het maar was. Of te verzamelen tot de heren, en zo verder. En als dus 7 dagen lang die bazuinen klinken rondom Jericho, is dat de uitbeelding van hoe, nou ja, laat ik het niet te moeilijk doen, laat ik dan maar zeggen, hoe 7000 jaar lang, och, 1000 jaar is al 1 dag, en andersom, hoe 7000 jaar lang dat woord van God klinkt en zijn oproep richt tot de wereld. En in ieder geval aankondigt dat de dagen van deze wereld geteld zijn. Want voor de wereld klinkt het negatief, maar het is toch waar. Het woord van God leert dat deze wereld niet blijft bestaan. Dat die blijft bestaan zolang God een werk daaraan doet. En, maar dat er een datum voor staat, om zo te zeggen, dat er een einde aan gemaakt zal worden, dat dat werk voltooid zal zijn, want God heeft beloofd nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En op de 2e na laatste bladzijde van de Bijbel lezen wij dat ook. Namelijk, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en voor de oude is geen plaats meer gevonden, enzovoorts. Heb je dat nog? Nou ja, dat is Jericho. En ik zei 7000 jaar lang, ik moest wat. Maar het is niet noodzakelijk chronologie. Je zou ook kunnen zeggen misschien 7 bedelingen lang. Maar ja, dat suggereert dat een bedeling een tijd is. En in de praktijk is alles tijd, zeg ik wel eens. Voor alles is een begindatum en een einddatum. Alles ontstaat een keer, wordt gemaakt en verdwijnt een keer. Dus er staan altijd jaartallen bij. Maar bedeling is niet een tijd. Niettemin, ik denk dat de Bijbel, ik geloof met mijn volle hart dat de Bijbel 7 bedelingen kent. Alleen lopen die hier en daar ook parallel enzovoorts. Maar dan nog. Maar 7 staat niet voor een tijd, 7 staat voor het werk dat God doen zou. Een voltooid werk, een compleet werk. Vandaar dat we zeggen 7 staat voor volheid. Wat in zichzelf een lege term is. Volheid is in zichzelf een lege term, want de vraag moet zijn volheid waarvan. Dus dan zeg ik maar weer, ja, de volheid van het werk Gods. God doet een volkomen werk. Planmatig. En dat zich dat uitdrukt in bijvoorbeeld 7 te onderscheiden bedelingen. Die niet noodzakelijk allemaal achter elkaar lopen, zeg ik er maar snel bij. Ja, dat is zo. En het concept van 7000 jaren, van Adam tot aan de jongste dag aan toe. Ja, ik weet het, dat is al oud. En of dat terecht is of niet terecht, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat je aan het eind heb je dan een periode van 1000 jaar. Dat noemen wij 1000-jarig rijk. En dat, oké.
1 dag.
En ja, Dat is één afgesloten periode. Ik moet je wel zeggen dat je aan het eind van de 1000 jaren nog niet op de jongste dag bent. Want na de 1000 jaren zal de Satan nog worden losgelaten, zal de volken verleiden, zal er een opstand komen, zal de optrekken nog tegen Jeruzalem en zal er verslagen worden. Dus dan ben je toch alweer weer een jaar verder. Heb je dat? Dus ja, als ik zeg 7000 jaar, bedoel ik het nooit nauwkeurig. En bovendien heb ik geen idee hoe je het moet uitrekenen of narekenen. Dus ik denk niet dat ik dat nooit geprobeerd heb, maar het heeft verder geen zin. Ik kom daar ook verder niet uit. Maar het is een klassieke opvatting. Het ligt voor de hand, omdat je ook hebt de telling van 7 jaren tot en met het jubeljaar. U weet wel, 6 jaar en dan het jubeljaar. En 7 maal 7 jaar en dan... ik zei het verkeerd. 6 jaren en dan het sabbatjaar. En je hebt ook 7 maal 7 jaar en dan komt het jubeljaar. Dus ja, zes en dan die ene, die zevende. En dan begint de telling overnieuw. Dus het ligt voor de hand om dan te denken dat je hebt 6000 jaar en dan nog 1000 jaar enzovoorts. Voor mijn part. Ik hou het daar maar even op. Maar wat je uitgebeeld vindt, is simpelweg dit. Een wereld die, die het voorwerp is van dat woord van God. Die bazuinen, dat zijn er dan ook inderdaad 7. Want wat bazuinen ze uit? Wat roepen zij? Kool, het geluid van de bazuin. Wat roepen zij? Nou ja, lees die 1200 bladzijden van de Bijbel dan maar. Dat is wat ze roepen. Over dat de wereld een zondige wereld is. Dat God iets te regelen heeft. Dat er sprake is van een oorlog. Zij het dan in de geestelijke wereld primair. Enzovoort. Dat deze wereld er eigenlijk niet helemaal niet mag zijn. Omdat het een zondige wereld is. En dat God zijn nek heeft uitgestoken. Ik zeg het maar een beetje populair. Dat kan in Nederland niet. In Amerika wel, geloof ik. Maar vooruit. Maar God heeft zijn nek uitgestoken door deze wereld te maken. Maar ik las u niet voor niks. Eerst het laatste deel van Joshua 5. Want ik heb u wel eens een keer eerder verteld hoe dat zit. Hè? God maakte deze wereld in de 7... Ik zei niet schiep. Ik zei God maakte deze wereld in die 7 dagen. En ik heb u gezegd wat daar de Joodse opvatting bij is. Die houdt in dat het mannelijke van God zegt, ik maak een schepping. En dat het vrouwelijke van God zegt, maar dan ga ik mee. Heb je die nog? Ik geloof dat ik die niet zo lang geleden hier verteld heb zo. Dus ik kom er liever niet op terug nu. Maar hier krijg je dat ook, hè. Hier krijg je die uitbeelding van die... Want het is een uitbeelding van Jericho, die toestanden om Jericho. Had dat niet anders gekund? Ja, dat had wel anders gekund. Had God niet gewoon even kunnen zeggen, oh jongens, wacht even, ga even achteruit, dan gooi ik die muren even om. Ja, ga nu in gang maar. Dat had toch ook gekund? En dat was net zo indrukwekkend geweest, hoor. Waarom moeten die rituelen erbij? En waarom moet je er 6 keer omheen lopen, 6 dagen lang? Hadden ze ook kunnen overslaan, enzovoorts. Maar waarom moest dat? Omdat het allemaal wat uitbeeldt. En daarom verschijnt ook, want ik had ook kunnen vragen, maar waarom moet er die verschijning komen van iemand die dan zich bekend maakt en zegt, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Waarom moest dat? Dat had toch ook anders gekund? Had de Heer ook kunnen verschijnen in een droom aan Joshua en hem de opdracht geven. Of hij had ook een briefje kunnen schrijven en op zijn bed prikken met een punaise. En dan werd hij 's morgens wakker vroeg en dan had hij meteen gezien. Want waakzaam was die man wel. Ja, ik roep maar wat geks, maar verzin het maar. Waarom moest dit zo? Want het is toch een opvallende manier. En het antwoord is, omdat het hele Jericho een uitbeelding is van deze wereld die zolang als die bestaat, 7000 jaar lang van mijn part, vanaf Adam tot aan de jongste dag wordt die wereld, lastig gevallen, moet ik zeggen. Er komt tot die wereld dat geluid van de bazuin. U weet wat de bazuin, in essentie, het is het geluid van het woord van God. Dat is wat het is. Het wordt uitgebazuind. Vandaar dat je in Openbaring leest over 7 bazuinen. En zelfs dat je in verband met de gemeente, de opname van de gemeente leest. In een heel ander verband, maar je leest je over de bazuin en de laatste bazuin. De laatste oproep is dat dus altijd, enzovoort. En vandaar dat je leest, blaas de bazuin te Sion. De berg mijner heiligheid, enzovoort. In Joël, ik roep maar wat, maar er komt nogal eens voor. Maar het gaat altijd over, verkondig ze het evangelie. Breng ze de boodschap, roep ze op. En de bazuin is het in essentie, het is nog het geluid van de koning ook. Het is niet maar een hard en doordringend geluid. Het is de stem van de kroon. Want een shofar is een hoorn. En het woord voor hoorn is keren. En een keren is in het Nederlands een kroon. Vandaar dat een beetje een kroon horens heeft. Of andersom, dat horens gebruikt worden als een kroon. Waarom ook niet? Want hetzelfde woord voor kroon, keren, wordt gebruikt voor glans. Voor glinstering. Het woord shofar trouwens ook, want shofar wordt ook vertaald met glinsteren, glimmen. Iets goeds, iets moois. En keren wordt ook vertaald met glinsteren. Vandaar dat het aangezicht van Mozes glinsterde, staat er in de Bijbel. En als men het uitbeeldt in de beeldende kunst, krijgt hij hoorntjes. En als iemand met die kleine hoorntjes hier op zijn hoofd, dat is Mozes. Ja, want glinsteren is hetzelfde als hoorns hebben. Dus, enzovoort. Glans. Heerlijkheid, dat is wat het uitdrukt. En in essentie, dat is de kroon, keren, maar het is ook de shofar. Het woord betekent eigenlijk precies hetzelfde. Heerlijkheid. Het is de heerlijkheid van de koning, het is het woord van God, dat met kracht gepredikt wordt, uitgebazuind wordt, we kunnen dat in het Nederlands ook precies zo zeggen, enzovoort. 7 dagen lang, 6 dagen lang. Maar voor de rest gebeurt er niks. Voor de West heeft de wereld zijn loop. Incidenteel gebeurt er wat. Zoals de dag zit erop en het hele spul gaat naar bed. En het is nacht en ze hebben de stad rondgelopen. En de andere dag maakt Mozes zich vroeg op en het hele volk. En dan doen ze het weer. En dan gaat hij weer slapen enzovoorts. En dat is de heilsgeschiedenis. Er komt af en toe, dan grijpt God in, dan gebeuren de belangwekkende dingen. En ja, of die 7 dagen nou iets van doen hebben met 7 bedelingen, met hun eigen verbonden en boodschappen enzovoorts of niet, waarschijnlijk wel. Maar ik vind dat verder geen punt, omdat het hier toch niet gedifferentieerd wordt. Dus dat gewoon, het is 6 dagen. En dan komt de 7e. En in die 7e herkennen wij toch allemaal ook de 7e bedeling. Dat wil zeggen, dat is de openbaring van het koninkrijk van Christus. Dat is als hij komt om een oordeel te brengen over Jericho, over de wereld, over de volkeren der aarde. Om zijn macht, zijn koninkrijk te vestigen hier op aarde. Wij noemen dat het oordeel over de volkeren. Nou, dat is wat uitgebeeld wordt. En dat gaat ook gepaard met 7 bazuinen. In Openbaring. Hebben we die nog?
Wordt dat ook wel beeldspraak genoemd?
Dit is beeldspraak, dus symboliek. Dat is, maar ja, beeldspraak.
Het is niet echt.
Hè?
Het is niet echt. De zon zou worden als een harige zak, ik noem maar wat.
Nee, dat is allemaal beeldspraak. Maar onze taal is vol met beeldspraak. Ben je wel eens tegen de lamp gelopen? Door de mand gevallen?
Nou,
de
eerste
wel. Hè? Ja. Daarom doe ik niet aan ballon varen. Je wilt niet door de mand vallen. Maar goed, zoiets. Natuurlijk is dat beeldspraak. Maar het is wel spraak. Het is ook wel duidelijke taal. Maar het is de uitbeelding van iets. En ik vind het is prachtig dat je op een zo'n bladzijde dat zo kunt uitbeelden. Want je, als het ware heb je een weekprogramma, weekagenda, dag 1, dag 2, dag 3, dag 6. En dan de 7, dat barst dat helemaal los. Nou, dat is de heilsgeschiedenis, de geschiedenis van deze wereld. Heb je dat nog? En aan het eind krijg je dan die vaststelling van over Jericho, het zou er niet mogen zijn, moet er niet zijn. En als het er toch is, dan is het gebaseerd op, enzovoorts. Maar daar hadden we het natuurlijk al over gehad. En wat die band betreft wil ik ook nog even wat zeggen, want er staat in vers 17 komt dat woord band nogal eens voor. En daarna in het volgende hoofdstuk natuurlijk ook, vanwege die geschiedenis die er aanhangt. Het blijkt dus zo te zijn dat al wat in Egypte, in Jericho is, door Israël niet gebruikt mocht worden. Het was niet te hun beschikking. Het was taboe. Het drukt uit dat al wat in de wereld is, ongeschikt is voor ons, voor God. Paulus zegt, wij zijn weliswaar in het vlees, maar wij voeren de strijd niet naar het vlees. Wij gebruiken een geestelijke wapenrusting. Dat wil zeggen, de middelen van deze wereld worden als zodanig niet gebruikt. Ik zeg het met wat nadruk, omdat wij natuurlijk, niet alleen wij vandaag, maar in het christendom in het algemeen is dat gangbaar geweest. Er wordt altijd geleerd dat wij gebruik moeten maken van de methoden van de wereld en die er maar zijn enzovoorts. En ik moet u zeggen, nou dat moeten wij helemaal niet. Dat is een misverstand. De wapenen die we hebben, we hebben niks van doen met hoe de wereld strijdt, op welk niveau dan ook. We hebben het woord van God. En dat doet zijn werk. Oké, en voor de Pinkstermensen onder u, want het zijn Pinkstermensen, dat weet u toch, hè? Dat heb ik van een Pinkstermens geleerd. Karel Hoekendijk. Pinkstermensen. Voor de Pinkstermensen, het is de Heilige Geest die dat werk doet. Of Billy Graham, die zei, wij evangelisten zouden meer moeten vertrouwen op het woord van God dan in onze eigen methoden. Ja, want het woord zelf is kracht, enzovoorts. Begrijp je wel, dit van de wereld, ja zo werkt het niet. Wij hebben niet een bedrijf, hoor. We doen niet aan PR, dat is helemaal de bedoeling niet, dat kan, zo werkt het ook niet. Wij zijn niet een wereldse instantie die zijn rechten zoekt of die in de wereld wil groeien of wat dan ook. Wij zijn van een heel andere kant. Dat is het, daar moeten wij goed van doordrongen zijn. Wij ontkomen niet aan het vlees, dat zei Paulus ook. Wij zijn in het vlees, ja. Maar wij strijden niet naar het vlees. En zo is het maar net. Dat spul, wij zouden zeggen, dat is nou mooi, de Heer geeft ons Jericho. Jericho zit vol met zilver en goud en koperen en ijzeren vaten. Dat schijnt nogal wat water te zijn, volgens vers 19 is dat, enzovoort. Maar er wordt gezegd, nee, staat je niet ter beschikking. En ik moet u zeggen, normaal, ik bedoel normaal inderdaad letterlijk, volgens de norm, zou Jericho oorlogsbuit geweest zijn. Er schijnt zoiets te bestaan als het oorlogsrecht. Ik schrijf die woorden met hele kleine lettertjes hoor. Maar er bestaat zoiets als oorlogsrecht. Men noemt het wel gentleman agreements enzovoort, zo van, dat hebben we nou onderling afgesproken. Ze denken, ja, met wie spreek je dat dan af? Maar goed. Maar dat oorlogsrecht houdt in dat de verliezer betaalt. En dat de overwinnaar buit haalt. Weet u nog? En als ze geen winst behalen, dan beginnen ze te muiten. De soldaten. Want ja, ze moeten betaald worden uit wat ze veroveren. Hebben jullie dat nog? En anders krijg je last met die Zwitsers. nooit geleerd over de 80-jarige oorlog. En die legers van Willem van Oranje en zijn broers enzovoorts. En dan, andersom ook, want die Spanjaarden konden er ook wat van hoor. Maar toen maar. Nee, maar zo werkt dat. En dus, dat was mooi geweest. Ze waren ze meteen uit de kosten en alles. En ze kwamen er ook nieuw in het land aan. Ze konden wel wat gebruiken. Van andere steden lees je zoiets niet. Maar van Jericho uitdrukkelijk mochten ze niks gebruiken. Daar rust allemaal een taboe op. Sterker nog. Niet dat u Hebreeuws moet leren of zoiets. Ik ontmoedig dat ook altijd. Maar de ban is kerem. Zo heet dat. Kerem, de ban. Het woord komt van garam. Of karam, garam. En betekent zoveel als buitensluiten. En dan weet je wat een ban is. Buitensluiten. Het is niet ter beschikking. Maar u herkent in het woord ons woord crime. Karam. Crime. Misdaad. Dat zijn de criminelen. Dat zijn degenen die zich buiten sluiten, buiten de maatschappij, die zich opstellen buiten de samenleving, per definitie dus asociaal. En langs de andere kant geredeneerd, zijn ook degenen die buitengesloten zouden moeten worden. In het gevangen. Of wat dan ook maar. Crime. Zie je? En alles in de wereld, alles in Jericho is taboe, zei ik. En nu zeg ik, alles in Egypte is crime. Het is misdaad. Men kan er niet aankomen, men moet er niet aankomen. Als men er toch aankomt, krijgt men de grote problemen door. En dat blijkt wel, want het wordt ons geïllustreerd hierna. In iets wat ook een opgeblazen geschiedenis is, toch? Je kent de geschiedenis toch van Ai? Ze proberen de volgende stad in te nemen. En dat lukt dan niet. En ze trokken op met omtrent 3000 man. Maar die gingen op de vlucht voor de mannen van Ai. En dat komt allemaal niet goed. Enzovoorts. En toen scheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren. En wierp stof op zijn hoofd. Dat was niet eens een Jood, maar... Nee, hij was uit Efraïm, maar... Hè? Nou ja, maar je ziet het voor je toch? Waarom ging dat nou ineens niet? Nou ja, omdat er één, u weet het, omdat er één man was binnen Israël. Hoeveel mannen waren er eigenlijk in Israël? Eén man in Israël, die had zich uit Jericho het een en ander toegeëigend. Namelijk, vers 21 van hoofdstuk 7. Namelijk een sierlijk Babylonisch overkleed. En dat het nog een overkleed was, nou ja, maar dat het een sierlijk Babylonisch overkleed... Hoezo? U begrijpt toch ook dat het toch wel enigszins onbenullig is, zoiets? Wat is er mis met een sierlijk Babylonisch overkleed? En het antwoord is, ja, het is Babel. Want Jericho is eigenlijk Babel. Het is hetzelfde, want ook Babel staat voor deze oude wereld. Maar dat hebben we eerder besproken. Weet u wel, met die koning van Babel en alles. En ook laag gelegen en ook aan het water en al dat soort zaken meer. Babylonisch, de moeder der roerij en de gruwel der aarde. Het is sierlijk, ja, het ziet er allemaal prachtig uit, ziet er gewenst uit. Ziet er mooi uit. Het is cultureel volledig verantwoord. En bovendien 200 sikkelen zilvers, dat laat je toch niet liggen. En een gouden tong. Wij noemen zo'n ding een baar. Alleen sommigen denken dan dat er weer wieltjes onder zitten. Anderen noemen het een broodje. Sommigen noemen het een broodje. Afhankelijk van de tongval. Maar een tong, welke gewicht was 50 sikkelen, en ik kreeg lust daartoe, zegt Achan, en ik nam ze, en zie, ze zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent, en het zilver daaronder. En inderdaad, het lag verborgen in zijn tent, vers 22, en dat soort dingen meer. Nou, hij kreeg de doodstraf. En bovendien was het de aanleiding voor de nederlagen van Israël tegen een onmogelijk stadje Ai. Dat lijkt toch buiten alle proporties. Maar wat het ons leert, is inderdaad dat je niet moet proberen de wereld te bekeren of het werk Gods te doen door gebruik te maken van de wapenen die de wereld zelf gebruikt. Wij staan er compleet buiten. Wij zijn een volk van God, we hebben andere wapenen, zegt Paulus, en bovendien hebben we een geestelijke wapenrusting, enzovoorts. Dat is wat het uitbeeldt. En alles wat tot deze wereld behoort, gaat voorbij, staat niet tot onze beschikking, wij krijgen andere methoden. Dat is wat het is. En hoe ver dat gaat, begrijp je me goed, broeders en zusters, ik heb het over serieuze zaken van de wereld. Hoe de wereld handelt en altijd uit is op macht en groter worden en al dat soort dingen meer. Dat is onze afdeling niet. Wij hebben andere dingen. En in de eerste plaats is dat het woord van God. Verder krijgen wij wat aanbevelingen in het Nieuwe Testament. Want natuurlijk, wij gebruiken middelen die de wereld ook gebruikt. Er staat hier voor mij staan een microfoon, twee, een recorder enzovoort. En de lezingen komen op internet. Jawel. Maar dat zijn betrekkelijk, zijn simpele technieken. Maar ik had het over methodieken die de wereld gebruikt om mensen te beïnvloeden en ze bepaalde kanten op te dwingen en dat soort dingen meer. Zo werkt het niet. Integendeel. Het gaat om niet om de buitenkant, het gaat om de uitwerking van het woord in de harten van de mensen. En als het woord het niet doet en niet voor elkaar krijgt, dan heeft het verder ook geen zin. En wij zouden in het bewustzijn leven dat deze wereld inderdaad de onze niet is en dat die voorbij gaat. Maar terug naar ons feitelijke onderwerp. Het lijkt mij duidelijk dat het Jericho een uitbeelding is van onze tegenwoordige wereld, die er niet best voor staat, op een laag niveau, om zo te zeggen. Het is er wel, maar het zal voorbij gaan. God doet er zijn werk aan, hij krijgt de gelegenheid, enzovoort. Ik denk persoonlijk ook dat men in die 7 dagen de gelegenheid gehad heeft om zich te bekeren, om de naam des Heren aan te roepen, enzovoort. Ik zou niet weten waarom dat huis van Rachab ook niet dezelfde functie zou hebben als de boot van Noach. Men weet wat eraan komt. Rachab wist wat eraan komt, iedereen kon weten wat eraan komt. De Heer namelijk. En Jericho kan niet stand houden. En daarom zal men zijn toevlucht nemen tot de Heer, ook in onze dagen. Nou, en daar zullen we het weer bij laten. De volgende keer zoeken we weer wat anders. Zoeken we een andere plek op weer dan Jericho. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de rijkdom van uw woord. Voor al die beelden die wij geschilderd vinden in de schriften die u ons hebt nagelaten. Opdat we deze dingen ons helder voor ogen zouden stellen. Dat wij leven in een wereld die er eigenlijk niet zou moeten zijn, ware het niet, dat u een plan uitwerkt om een nieuwe schepping tot stand te brengen. En we danken u dat wij, die onze oorsprong hebben in ditzelfde Jericho, in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen om deel te hebben aan dat overblijfsel dat zalig zal worden, maar zelfs om deel te hebben aan die gemeente van eerstgeborenen daaruit. Wij danken u dat uw woord, die bazuin, ook tot ons gericht werd en ons opriep om tot u te komen, om inderdaad deze wereld als ware op te geven en ons leven, ons hart, onze handen te laten vullen door u en door wat u in uw genade ons toe schuift. Wij danken u daarom, Vader, dat we ook vanavond hier mochten zijn, om dat woord te openen. Om ons bezig te houden, niet met de vergankelijke dingen als zodanig van deze wereld, maar met uw plan der eeuwen, waaraan wij deel hebben gekregen. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan. Bij uw kracht, bij uw genade, die in ons volbracht zou worden. Richt u ons oog op u, opdat we ons niet zouden laten afleiden door omstandigheden in dit oude leven, in deze wereld, maar integendeel onze hoop en verwachting voor nu en voor eeuwig zouden stellen op u. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.